Yes, aflevering 15 van Vivo Valentine. Haha, daar zitten we.
Yes.
Ik vind het altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om te beginnen. Er gaat niks boven het begin. Het zat zo veelbelovend nog. Weet je, aan het eind is het een beetje van, nou, oké, dat was de jongens, doei. Maar nu, ja, nu kunnen we nog alle kanten op.
Ja, ja,
precies. Ja, vet is dat. Hey, moeten we het even hebben over de testwet. De tijdelijke testwet die niet zo tijdelijk gaat zijn.
Mm-hmm.
Hoe tijdelijk gaat deze testwet zijn?
Ja, volgens mij hebben we eerder gezegd, het is niet zo tijdelijk als een, of niet zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel.
Ja.
Dus dat, volgens mij is ook 1 juni loopt de spoedwet ook af.
Is die niet automatisch verlengd met deze testwet? Hadden ze daar niet iets in gebouwd dat nog...
Dat zou kunnen.
Dat is waarom het er doorheen moest vandaag.
Voor 1 juni, oh ja. Dat zou kunnen. Ja, dat had ik niet meegekregen. Maar okay. De vraag was al inderdaad van, gaat die worden verlengd, ja of nee?
Ja.
Nou goed, dat is de eerste stap van het permanent maken van de tijdelijke spoedwet.
Dus hem gewoon verlengen tot in de eeuwigheid. En dan is het GroenLinks die nog eens eventjes de dolk in de rug van de democratie steekt.
Ja.
Dat is toch, ik bedoel, ergens verbaast het me ook niet. Maar ik vind het zo interessant dat er geen... Ik bedoel, we hebben het al eens over gehad dat er geen oppositiepartijen meer zijn.
Mm-hmm.
Maar dat er altijd wel een partij gevonden wordt die gewoon lekker meedoet met de agenda. En als het niet GroenLinks is, is het wel de SP. En als het niet de SP is, dan is het wel PvdA weer of zo. Ik weet het niet, weet je. Er is gewoon... Ja, het maakt ook niet uit.
Nee. En de grap is natuurlijk dat GroenLinks, zoals heel veel linkse partijen, met verkiezing op verkiezing terrein verliezen.
Ja.
Maar toch nog een hele grote invloed hebben. En ik las een analyse... dat je eigenlijk als partij moet je een beetje als GroenLinks zijn. Dus niet meeregeren, niet groeien, niet groter worden. Maar wel overal je beleid doordrukken. Ik bedoel, de hele groene agenda natuurlijk. Dat is elke partij die omarmt dat nu. Ik zag dat een buurvrouw van mij is een beetje Jezielgas, hoe heet het? Van de VVD. Die wordt staatssecretaris van Milieu.
Oh ja.
En ja, die werd inderdaad gevraagd, hoe zie je dat nu, die groene agenda die het kabinet of die de laatste tijd een beetje uitgerold is? Hoe zie je dat als VVD'er? Die was er niet negatief of zo tegenover. Dus
nee.
die gaat dat gewoon uitvoeren.
Anders had hij die baan niet gekregen.
Nee, precies. Nee, dan ga je dat niet doen. Maar ja, dat is zo verbazingwekkend. Dat is inderdaad wel hoe... een kleine partij die op zijn retour is, lijkt het wel toch nog heel veel invloed uitoefent op een andere manier.
Maar het 1-2'tje, het is bijna te doorzichtig, weet je? Ik bedoel, je weet gewoon van, oké, GroenLinks,
je
als
wil
jij
meedoen,
dan moet je even meestemmen hier. En dan krijg je, weet ik veel, een of ander windmolenpark of een of andere groene onzin excuus maatregel die krijgen ze dan doorheen gedrukt.
Ja.
Dat is wat politiek is, weet je, een soort van oké, jouw corrupte plannetje en dan mijn corrupte plannetje en dan het eind van de rit is democratie is gewoon sowieso weg. Wat mensen willen en wat mensen vinden doet er niet meer toe. Dat merk je nu ook. Ik bedoel, weet je, mijn omgeving is ongetwijfeld niet representatief, maar ik zie gewoon om me heen dat de corona-angst ebt weg. Mensen zijn nu meer boos dan dat ze bang zijn.
Mm-hmm.
Zijn nog wel steeds heel veel bang, maar in ieder geval nu zijn mensen ook boos aan het worden. Maar als ik naar het beleid kijk, dan heb ik zoiets van, ik zie helemaal niet wat er in de samenleving leeft terug in de politiek.
Mm-hmm.
We blijven gewoon een soort van opstomen om straks in oktober weer de boel dicht te gooien.
Ja.
En nu gaan we testen en nog eens testen. En het is gewoon fucking verschrikkelijk. Ik las een artikel over dat lagere scholen krijgen pallets met sneltesten afgeleverd.
Mm.
Een soort van dat die juffen zoiets hebben van, what the fuck is dit? We gaan toch niet die kinderen testen?
Mm-hmm.
Wacht maar, dat komt zo meteen gewoon in de volgende spoedwet staan dat moet. Weet je?
Ik ben benieuwd hoeveel van die dingen ook uiteindelijk doorgaan. Want je ziet dat... voor de vaccinatieronde zag je een bereidheid van hoeveel procent? Bijna 100 of zo. In ieder geval een hele hoge vaccinatiebereidheid.
Ja, in een onderzoek van het RIVM zelf.
In de onderzoek inderdaad. Ja, precies. Maar nu zie je dus dat er... Dat
40% van Nederlanders hoeft hem niet.
Nee, precies. Ja. En dat er heel veel vaccins blijven liggen. We hebben nu 1 miljoen gehaald of zo, weet ik veel. Maar
volgens mij hebben we al 8 miljoen vaccins.
Maar mensen die ook gevaccineerd zijn?
Dat weet ik niet. Of het nou gezette vaccins zijn. Of dat 4 miljoen mensen er 2 hebben gehad, zoiets. Er staat zo'n... ik haat het. Maar op nu.nl staat zo'n tellertje
ticker.
Of zo'n ticker, weet ik veel. Daar zag ik dat getal. En ik had zoiets van, dat meen je niet. Zijn er zoveel mensen die dat doen? Weet je?
Ja, maar volgens mij dus wel minder dan verwacht. En blijven er dus vaccins over. En zijn er dus ook nog steeds wel mensen die dus dan... op zoek zijn naar weggooien vaccins of zo. Dingen die niet meer gebruikt worden of kunnen worden. Of iets waar iets mee is en die dan die heel graag nog willen hebben.
Maar volgens mij, als je nu een vaccin wil hebben, dan je kunt gewoon naar zo'n teststraat. Ik zag een videootje op YouTube van iemand die wou dat graag hebben.
Mm-hmm.
Die ging gewoon naar een teststraat. Die komt met een lulverhaal en ik krijg een vaccin. Weet je? Want ze moeten die dingen toch aan iemand geven.
Ja, ja.
Dat idee. Dus dat, maar goed, ik weet het ook. Ik volg dat eigenlijk niet met heel veel interesse. Omdat ik gewoon ook zoiets heb van ja, dat als dat ertoe leidt dat mensen niet meer bang zijn. Nou, vooruit. Neem je fucking vaccin en get it over with, mm-hmm. weet je dat? Wat ik wel zag laatst, dat vond ik, het wordt een beetje een corona onderwerp, maar er is nu een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in een echt gerenommeerd tijdschrift, een wetenschappelijk tijdschrift, waarin een onderzoek, of tenminste de uitkomst van het onderzoek waren dat als je een keer corona hebt gehad, ook al heb je hele milde klachten gehad,
mm-hmm.
toch heb je langdurige weerstand tegen coronavirussen, mm-hmm. viri. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ja, kijk, in Nederland, als er, weet ik veel, 5 miljoen mensen gevaccineerd zijn en nog een keertje 10 miljoen mensen hebben het gehad zometeen. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben al lang die herd immunity bereikt. Mm-hmm. Dat,
ja.
Hey, wat vind je van dat, als we toch een beetje de coronakant op hebben, wat vind je van dat verhaal van dat opeens Fauci en zo terugkrabbelen van de oorsprong van het virus? En dat ze nu zeggen van ja, het komt misschien toch...
toch uit Wuhan Lab. Ja. Ja, ik zat gisteren nog of eigenlijk 2 documentaires te kijken. Eentje dat ging over, nu ben ik zijn naam vergeten, de ontdekker van de PCR-test.
Ja, die dood is. Ja.
Die dood is gegaan net voordat de corona uitbrak. En dat je ziet in interviews dat je zo'n beetje alles wel kan vinden met de PCR-test. Dat daar is die voor ontworpen. Maar je kan niet echt zeggen of...
Het is geen diagnose-tool.
Nee, het is geen diagnose-tool.
Wat Hugo de Jonge gewoon zei in een gesprek met... hoe heet die... Wim van Haga, die vroeg gewoon van hoe zit het met die testsamenleving? En die jongens zeggen gewoon van ja, de PCR is de gouden standaard.
Ja,
en noemde het woord diagnose ook, terwijl het is geen diagnose tool.
Ja, en heeft die ontwerper daarvan, die heeft dat ook gezegd. Maar ik zag dus dat hij, er zijn dus in eerdere instanties waarbij een soort van pandemie dreigde te komen, of er misschien al was volgens de klassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie, mm-hmm. heeft hij mot gehad met Fauci.
Dat ging over aids, ging dat. Ik weet dat over
dat. Klopt,
en dat medicijn, wat Fauci erdoor... AZC of CT, klopt, ja.
Ja, en dus dat ook was ook... dat was nog bizar, omdat ze daar ook stelden dat de relatie tussen HIV en aids helemaal niet bewezen is. Maar goed, misschien gaat dat nu te ver voor iets. Maar in ieder geval, hij liet zien inderdaad dat er zoveel... Het ging een beetje over de belangen van de farmaceutische industrie. En daar heb je ook een heel boek van dodelijke medicijnen.
Ja.
En die stelt dat ook. Je maakt gewoon geld natuurlijk met een ziektebeeld en een oplossing daarvoor bedenken.
Ja.
En we moeten niet luisteren naar deze lui die dus een businessmodel gemaakt hebben van ziektes bestrijden. Om te zeggen wat wij moeten doen met onze gezondheid. Want de adviezen die je nodig hebt, die komen natuurlijk niet van hen. Ja, en nou ja, het hele zaakje stinkt natuurlijk al vanaf het begin. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de public outcry. Want die gaat denk ik uitblijven. Ik denk dat ze nu dus weer het verhaal weer draaien.
Maar waarom draaien ze het verhaal?
Waarom ze het draaien, ja.
Ja,
geen idee.
Ik had er wel een idee over. Nou, ik denk dat het idee dat het in een laboratorium gecreëerd is een enger idee is.
Hmm.
En dat het, ik weet niet of je nog kan herinneren, maar heel erg in het begin van die pandemie, toen was er in India een onderzoek gedaan. En toen zeiden ze van het lijkt wel erg op HIV, het HIV-virus, of het had bepaalde componenten daarvan,
die
in de natuur niet voorkomen. Mm-hmm. Dat zijn, als je mensen bang wil krijgen, dan moet je dat soort shit gaan verkondigen. En ik denk als ze zo meteen dat daar bewijs voor komen. Zeg van, ja, het is inderdaad gebaseerd op een soort HIV. Je hebt een soort infectie die nooit meer weggaat. Dat mensen helemaal gek worden.
Mm.
En dan gewoon standaard zich elk half jaar laten vaccineren.
Mm.
Want anders krijgen we de volgende uitbraak. Dus ik denk eigenlijk dat dit... kijk, ze zijn niet aan het bekendmaken dat of eigenlijk aan het voormasseren dat we een soort openheid krijgen. Nee, ze zijn aan het voormasseren dat we de volgende angstepidemie over ons uitgestort krijgen. En ik bedoel, ik ben gewoon nu inmiddels van één ding overtuigd. Het is bullshit.
Mm.
Het is allemaal bullshit. Maar het is wel een goed verhaal.
En wat is allemaal bullshit?
De... Nou, gewoon dat de het gevaar van corona. Ja, de, ja. Ja, weet je, wat wij weten nu op dit ogenblik. Ik bedoel, Maurice de Hond heeft altijd gelijk gehad over de manier waarop het verspreid wordt. Mm-hmm. En hij krijgt geen gehoor, nog altijd niet. Niet in de tweede kwartaal. Het is de enige die consistent aankomt met onderzoek en feiten en analyse van de data die dat ondersteunt. En hetzelfde geldt met het ziektebeeld zelf. Weet je, ja, als je gaat kijken op de IC, dat is elk willekeurig moment van elke willekeurige dag, ongeacht wat voor epidemie er rondgaat, is het daar bittere ellende.
Ja.
Dus ja, ga je daar vervolgens je beleid op baseren, dan krijg je een angstcultuur. Dat is wat er gebeurd is. Ik denk, corona is voor 69% van de mensheid gewoon geen enkel probleem. Nu niet, nooit niet, ook al zit er HIV in, ook al zit er wat niet in, weet je. Maar ja, op het moment dat je mensen bang wil krijgen, dan
dat
is een goed verhaal. Weet
als, je, als de vaccinatiebereidheid dan niet omhoog gaat, dan, dan moeten ze nog andere dingen gaan
ja, en even los nog van de vraag wat er precies met die vaccins aan de hand is. Want ik heb aan de ene kant zoiets van, oké, ze willen gewoon geld verdienen. Dat is gewoon wat er aan het gebeuren is. Maar ik denk dat er een heel interessante strijd tussen Pfizer en AstraZeneca gevoerd wordt over wat nou de... Want Pfizer is dat echt aan het winnen. Die hebben een veel beter PR-traject. In het begin was het hier AstraZeneca wat de klok sloeg. En op een gegeven moment, je hoort nooit meer wat over AstraZeneca. Het is alleen maar Pfizer. Ook als je nu bij wijze van spreken een vaccin gaat halen, Pfizer. En dat, dat is heel knap wat Pfizer aan het doen. Zijn Pfizer natuurlijk al decennia lang een reputatie opgebouwd met PR en het recht praten wat krom is.
Nou ja, ja, en dat vind ik dus ook fascinerend, want er zijn zoveel rechtszaken gevoerd tegen Pfizer. Ze hebben zoveel rechtszaken moeten settelen voor echt astronomische bedragen. En het is niet van jaren terug of zo, maar gewoon een jaar of twee geleden. En elk, en het is zoveel. Het is echt bizar hoeveel geld daar in omgaat. En nu, iedereen lijkt nu in één keer alles op hun ogen te geloven dat ze de waarheid spreken. Dat het niet, dat het allemaal oké is. Terwijl het track record van hen is zo slecht, zo bizar slecht. En helemaal als je dan toch al wil zeuren als misschien wat meer socialistisch persoon. Ergens een industrie die gewoon met hand en tand wordt verdedigd door de overheid, dat is de farmaceutische industrie.
Ja.
Daar zijn de patenten en de rechten worden zo hard beschermd. Als je dan iets wil doen.
Vooral door de linkse partij ook inderdaad.
Ja,
ja.
Ja, want en dan is het in één keer zo van, dat is nodig, anders is er geen innovatie. Ja. Ik begrijp dat niet. Het is...
het is natuurlijk ook omdat het al een oude industrie is. Ze zijn ontzettend goed in lobbyen. En als je kijkt wat er nu, wat er allemaal, het feit dat ze gewoon een experimenteel geneesmiddel door de EMA heen hebben gedrukt. Echt opvallend. Dat ze gewoon 3 jaar goedkeuring hebben gehad voor een volledig experimenteel. Met alle gevolgen van dien. Ik zag de Europese cijfers. We zitten nu bijna op ergens tussen 10.000 en 12.000 doden in Europa. Direct aan het medicijn of aan het vaccin te linken. Wat zag ik? 450.000 ernstige bijwerkingen. En dit is waarschijnlijk een onderrapportage. Waarvan ze zeggen ergens tussen, dit is slechts 1-10% van wat er in totaal. Ik bedoel, dat is insane. Weet je, dat is echt, je kunt je met de pet niet bij wat een schade hier wordt aangericht. Ja, en dan kun je aan de andere kant kun je zeggen, corona doet dat ook. En misschien is dat waar, ik weet het niet. Dat is heel lastig.
Nou, ik denk over een paar jaar dan zie je er twee dingen. Eén, je gaat dan inderdaad heel veel gevallen zien van mensen die schade hebben gekregen door het vaccin of daar aan zijn overleden. Dat wordt meer.
Ja.
En ik denk dat je ziet hoeveel mensen aan corona overlijden, dat wordt minder. Ik denk dat we teruggaan naar een gemiddelde van wat de griep zeg maar ook doet. En dat het is nu nieuw. Dus dan krijg je inderdaad in eerste instantie een soort van stuw meer wat eraan overlijdt. Maar dat wordt, dat wordt gewoon weer normaal.
Ja.
En tegen die tijd, heb ik al vaker gezegd, dan is iedereen het weer vergeten en zijn we volgens zien en bezig met klimaatlockdowns en andere ongein.
Ja, want dat is het volgende agendapunt natuurlijk, het klimaat.
Oh ja, al dus de, wat was het, COO van CNN.
Ja, ja. Inderdaad. Ja, maar niet alleen dat. Ik bedoel, je ziet het letterlijk overal terug. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat er nu met Elon Musk gebeurt en zijn klimaat, dus zijn CO2-credits. Dat is eigenlijk waar Tesla bijvoorbeeld zijn geld mee verdient.
Ja.
Dus als jij als bedrijf een wagenpark afneemt van Tesla, dan koop je daarbij de CO2 credits, waardoor je de uitstoot van je fabriek niet hoeft terug te brengen.
Mm-hmm.
Dus op dat ogenblik ben je dus tussen aanhalingstekens klimaatneutraal. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk bullshit. Het is gewoon een belasting, vorm van belasting die geheven wordt, die je dus door de vingers ziet dat je dat je CO2-uitstoot pleegt.
Ja.
Net als dat je in een vliegtuig een donatie kunt doen of een boom kunt kopen of zoiets, zodat je vlucht CO2-neutraal, alsof die vlucht niet plaatsvindt. Die is er gewoon.
Ja.
Het is gewoon dat je meer belasting betaalt. That's it. Het lost het probleem niet op. En dat is gewoon de volgende gigantische business die we zo meteen gaan zien. En,
ik ga me wel af hoe ze dat gaan draaien. Want ik bedoel, het is nog steeds geen zomer buiten, zeg maar. Het is nog steeds geen lekker
weer. Ik denk
niet
dat dat er nog toe doet. Maar dat zie je met corona ook. Ik denk dat als je gewoon om je heen kijkt en nuchter met beide benen kritisch naar de overheid op de grond staat en kritisch naar de overheid kijkt, dan klopt het verhaal al lang niet meer.
Mm-hmm.
Maar het doet er niet toe. Nee. Mensen zijn gewoon bang voor corona.
Yeah.
En die slikken het gewoon. Ik bedoel, dat is het probleem wat je krijgt op. En volgens mij is dat ook gezegd over de Sovjet-Unie op een gegeven moment. Dat alle inwoners van de Sovjet-Unie wisten op een gegeven moment van wat er in de staatskrant, de Pravda staat, dat is bullshit. Het is alleen maar leugens.
Mm-hmm.
En het was ook niet alsof ze probeerden dat te verhullen. Het ging erom het demotiverende effect wat ervan uitgaat als je open en bloot onzin verkondigt.
Mm.
Weet je, dat je er is zo'n filmpje van wat is het, 3+5=9 of zoiets. Of zo'n soort, ik weet even een rekensommetje. Of 2+3=7, whatever.
Mm-hmm.
Maar dat zit er een jongetje in de klas en die zegt van, maar het is niet zo.
Ja,
weet je?
Ja,
2+3=5.
Mm-hmm.
En dan wordt hij eerst bedreigd en vervolgens wordt hij natuurlijk geëxecuteerd ergens. Maar dat is het cynische van weten dat wat je het officiële verhaal wat je krijgt, dat het ons is, dat er tegen je gelogen wordt en er niks aan kunnen doen. Dat voelt je laat je heel machteloos voelen. Mm-hmm. En dat hebben de mensen die kritisch staan ten opzichte van het coronaverhaal natuurlijk, die ervaren dat. Ik bedoel, daar worden heel veel mensen gewoon echt depressief van.
Ja.
En niet soort van figuurlijk depressief, maar letterlijk.
Ja.
Ik bedoel, als je in Amsterdam op dit ogenblik een psycholoog zoekt, bij wijze van spreken, nou, veel succes.
Mm-hmm.
Weet je, iedereen zet het over zijn nek in het werk.
Mm.
Gewoon omdat mensen massaal het niet meer zien zitten.
Mm-hmm.
Omdat het is verschrikkelijk om die onzin over je uitgespuwd te krijgen, er niks aan kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat is heel erg. En dat gaat met klimaat gewoon door.
Je hebt ook een heel interessant filmpje van een ex-KGB-agent. Ken je dat? Een best wel oud filmpje. Die vertelt hoe dat in Rusland inderdaad aan toe gaat. Hoe het demoralizing van society inderdaad bijdraagt aan het uitrollen van de agenda van de overheid. Inderdaad. En dat moet ik aan denken als jij zegt van hoe dat hier inderdaad het nieuws ook continu gebeurt, het bombarderen met negatieve berichtgeving en het in onzekerheid houden inderdaad, om uiteindelijk maar je zin te krijgen. Het gaat ook uiteindelijk weer, nou, weet je, de technieken uit Wim Bickley om herhalen.
Ja.
En dan mag genoeg social proof creëren of feinsen om weet ik veel wat voor onzin allemaal doorheen te krijgen.
Ja, nou, het is vreselijk. Volgens mij is dat filmpje van die KGB-agent overgelopen naar Amerika.
Mm-hmm.
En het gaat eigenlijk over politiek correctheid.
Mm.
Hoe dat wordt gebruikt als tool voor totalitaire socialistische regimes.
Mm.
En dat eigenlijk een zaadje is wat geplant is in de jaren 70, 80 in Amerika. En nu tot uitkomt. Ja. Ik ben even zijn naam kwijt, maar het is inderdaad een fantastisch interview. Is dat heel verhelderend.
Mm-hmm.
Bizar. Hey, ik wou nog een ander ding even vragen. Omzicht zit thuis.
Ja.
4 maanden nu heeft hij gezegd, is het niet? Hij heeft een burn-out. Ik was eigenlijk direct benieuwd hoeveel Tweede Kamerleden er nu thuis zitten met een burn-out. Hoeveel denk je? Van de 150.
Nu van de nieuwe kabinetsperiode met een burn-out. Geen idee. Ik wist sowieso niet dat je mensen ter vervanging kon sturen als je thuis kon zitten.
Ja. Dat is ook wel logisch ergens natuurlijk, maar goed.
Ja. Nu je dat zegt, denk ik, zijn er veel. Dan gok ik op een derde.
Nee, dat is bizar. Hè? Onder ondernemers in Nederland is 25% van de CEO's en ondernemers krijgt te maken met een burn-out.
Mm-hmm.
Op dit ogenblik zijn er 3 Tweede Kamerleden met een burn-out thuis, waarvan Omtzigt er 1 is.
Ja, dat ligt meer in lijn met wat ik voel inderdaad.
Het zijn er dus heel weinig.
Ja, precies. Ja. Omdat het allemaal niet zo...
Ze hoeven niet zo hard te werken.
Je krijgt €100.000 per jaar gestort. Ik weet niet, als je nu die debatten ziet, dan zitten er volgens mij vaak iets van 10 man in de zaal.
Ja.
Bij echt politiek zware onderwerpen of dossiers. Dan zie je er meer mensen. En vooral de lijsttrekkers die dan hun showtje kunnen opvoeren. Maar
Het is gewoon een luizenbaan, denk ik.
Ja.
Maar het is ook, wat ik interessant vind, de mensen die Dus met een burn-out kampen. Kijk, je moet grote druk ervaren, hè, om jezelf zo over de grens te jagen. En die druk kan op heel veel verschillende manieren plaatsvinden. Weet je, dus er was laatst een zaak, volgens mij, van het tegen de politie, van een politie-informant, die eigenlijk tegen zijn zin informant was en heeft zelfmoord gepleegd. Nou, dat is een goed voorbeeld van echt extreme druk die je moet voelen om zo over een grens te gaan. Maar ik ben dan benieuwd. Kijk, van Omtzigt snap ik het. Weet je, die snapt het politieke proces en die ziet dat het niet meer werkt. Hij heeft er een boek over geschreven. Heeft een klinkende overwinning behaald in die toeslagenaffaire. Het resultaat? Niks. 0,0. Weet je, Rutte zit er nog steeds. Wordt herkozen als grootste partij. Ik bedoel, hoe uitzichtloos wil je het hebben als je de politiek ingaat en je denkt juist van, nou, ik ga de wereld beter maken. En ja, het maakt eigenlijk geen verschil. Terwijl ik vind dat het wel verschil maakt, maar goed.
Iedereen vergeet het weer. Ja, ik vraag me af wat dat met hem ook doet. Want als ik zeg maar naar dit soort dingen kijk.
Zie je, hij zit thuis.
Nou ja, niet los van zeg maar het mentale aspect van wat doet dat met het geloof in politiek en overheid. En ik heb heel vaak zie ik mensen inderdaad. Het
zal er niet sterker op worden, toch?
Nee, maar ja, ik weet, je loopt toch ook best wel lang mee. En je ziet inderdaad dat het fout gaat. Dus ook niet de eerste keer dat je dat doet. En ja, je ziet ook het kabinet valt. Maar van mij heeft hij zelf ook gezegd, het maakt niet uit, want ze komen gewoon weer terug. Dat heeft hij zelf ook benoemd. En ik zie dat wel vaker ook met mensen die dan heel kritisch zijn, zeg maar, op wat er gebeurt, maar dan eigenlijk toch weer de kritiek neerleggen bij de mensen die er zitten. Dus inderdaad, in dit geval de Rutte-doctrine.
Ja.
Maar Arno zegt eigenlijk ook een beetje, het gaat om Rutte. We hebben toen ook de vraag gesteld in de podcast van, gaat het om het systeem of de mensen die er zitten? En hij is ook erover van overtuigd dat het gaat om Rutte. En ik denk van, nee, het gaat om het systeem.
Ja.
Ik ben echt benieuwd of Omtzigt daar dan nu andere inzichten in gaat krijgen. Dat hij toch denkt van, nou, misschien moeten we minder verantwoordelijkheid bij de overheid neerleggen. Misschien moeten we het systeem, de partijpolitiek ook gewoon afschaffen. Misschien moeten we, zoals D66 wilde onder Van Milo, een districtenstelsel gaan instellen, waarbij je meer gebonden bent aan je geografische plek van afkomst dan aan het bestuur van je partij. Ja. Voor mij is dat een hele logische conclusie. Maar ik zie toch dat mensen hem niet trekken automatisch.
Nou, omdat je moet dan toch uit wat, denk ik, denkpatronen stappen die je al waarschijnlijk van kinds af aan hebt, hebt aangeleerd. Dat is heel lastig. Hetzelfde geldt voor geld. Weet je, als je realiseert dat de euro kapot is, geen toekomst heeft en eigenlijk waardeloos geworden is, dan moet je even een knop omzetten. Wil je kunnen nadenken over een oplossing voor politiek exact hetzelfde. Ik vind wel, ik heb dat ooit geleerd over burn-outs. Burn-outs zijn eigenlijk in essentie een existentiële crisis. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je, kijk, iedereen denkt altijd van, weet je, als ondernemer ook, je krijgt een burn-out op het moment dat je bedrijf slecht gaat of aan de rand van de afgrond. Dat hoeft allemaal niet zo te zijn. Heel vaak is het tegenovergesteld. Dat je bijvoorbeeld heel lang op adrenaline doorgaat, omdat het allemaal zo goed gaat, om vervolgens ergens de afgrond in te weet je, dat roadrunner moment, die Wile E. Coyote, dat hij zo aan het rennen is en dan ziet hij niet dat hij boven de afgrond en dan kijkt hij naar beneden en dan pas valt hij. Dat is dat burn-out moment. Dus je hebt best wel kans dat ook vanuit de adrenaline van het succes wat Omtzigt heeft geboekt, dat hij gewoon is doorgaan. En op een gegeven moment gewoon zichzelf voorbij is gerend en erachter komt van, Jesus Christ, weet je, wat is het voor. Ja, heeft hij gewoon een monster aan het daglicht blootgesteld. Want heel veel mensen zien nu gewoon wat een monsterachtige organisatie de overheid is. En ik moet je zeggen, ik zit daar zelf al wat langer op die tip. Dus ik voor mij is het geen verrassing, maar ik kan me voorstellen als je echt geïnvesteerd, ook je met je identiteit geïnvesteerd bent als politicus. Want dat vind ik zo fascinerend aan wat jij aan het doen bent. Omdat het eerste waar wij het over hadden toen elkaar ontmoeten was van, hoe kan je als iemand die kritisch is naar de organisatie, de overheid, hoe kan je in godsnaam in de Tweede Kamer willen zitten? Dat ambiëren. Die existentiële crisis die Omtzigt nu doormaakt, waardoor hij thuis zit, dat is wat jij opzoekt, bij wijze van. Hoe kan je.
Nou, ik denk dus, omdat je er anders in staat, ga je dat niet krijgen. Ik heb het natuurlijk al meegemaakt, omdat ik ook nu al voor de overheid werk. En iedereen zegt van, uiteindelijk ga je mee. Uiteindelijk ga je mee in de manier van denken en doen. En ik merk na 7 jaar, het gebeurt nog steeds niet.
Nee.
Omdat je gewoon anders erin gaat. Ik ben daar niet naartoe gegaan met het idee dat dat is wie ik ben of dat onderdeel van mij is. Maar ik wilde het veranderen. Zeg maar. Dat is al vanaf het begin af aan mijn, mijn ambitie, zeg maar, geweest. Ik merk dat het heel lastig is trouwens, ook binnen de gemeente Amsterdam, dat het gewoon de dingen die je ook beleid, wat je positief verandert, dat het uiteindelijk weer wordt teruggedraaid of dat het heel marginaal is. En je zit toch, je zit echt in een bureaucratisch systeem, in een doolhof waar je gewoon moeilijk je slag kunt slaan. Ik denk dat in de Kamer, echt met het Kamerwerk zelf, waar om zich natuurlijk heel van is. En Van Hagen denk ik ook, die doen natuurlijk ontzettend veel binnen de kaders die het politiek stelt.
Ja.
Maar daar gaat het denk ik niet mee veranderen. En als je dat al weet van tevoren en je gebruikt het om bewustzijn te creëren over... misschien mensen wel helpen. Misschien mensen... Er moet een soort van overgangsfase komen. Er moet een manier zijn waardoor omzicht en andere, ook mensen in de samenleving, makkelijk kunnen afstappen van het idee van dit is hoe het hoort te zijn. Maar die cognitieve dissonantie is nou te hard voor mensen. Ik zag ook een andere podcaster, Jon Luca, die zei dat ook, van hoe dat die afgelopen jaren door wat er gebeurd is, is er eerst heel naar voelde.
Ja.
Omdat hij beseft dat de overheid niet per se het beste met hem voor had. In ieder geval, en die realisatie was heel zwaar.
Ja.
En dat hebben heb jij het ook wel eens gezegd.
En in zijn podcast ook gezegd.
Oh ja? Oh ja? Ja, ja. Ja, hij zat gisteren op Insta, zei hij dat ook inderdaad. Dus dat... dat is wel een ding. Dus eigenlijk moet ook een manier zijn om dit soort mensen een soort van makkelijke overgang. Misschien is het er gewoon niet. Misschien moet je.
Ja, maar de structuur is er niet. Nee, je bent een heel stuk van. Hoe noem je dat? Je gaat een heel stuk door het luchtledige heen voordat je iets anders vindt. En ik denk dat je moet uitzoomen. En het rare is dat als je naar de overheid als organisatie kijkt, je kunt niet. Ik bedoel, als je uitzoomt van de Nederlandse overheid, dan kom je bij de Europese overheid terecht, weet je. En daarna kom je bij het soort van de globalisten terecht. Dan weet ik veel wat voor naam je eraan wil geven. Grote corporate belangen in ieder geval. Mm-hmm. En ik denk als je daar op dat niveau gaat kijken, dan denk ik dat er één heel belangrijke tool is die wordt gebruikt om de overheid te financieren. En dat is gewoon geldcreatie. Dat is wat ons geld is. Mm-hmm. En ik denk dat daar het begin zit van begrijpen hoe het probleem wordt opgelost. En ja, ik ken gewoon, omdat ik heel erg in die Bitcoin community zit, daar zitten heel veel libertariërs die libertariër geworden zijn. Mm-hmm. Omdat ze zich realiseerden dat de grote overheid een soort onmenselijke karaktereigenschappen heeft. Die demonisch aanvoelen op het moment dat je in de verkeerde kant van de lijn komt te staan.
Mm-hmm.
En dat is schrikken. Mm-hmm. Als je opeens wakker wordt op een dag en je hebt zoiets van, Jesus, de overheid ziet mij als tegenstander. Dat is een behoorlijke tegenstander om te hebben. Dat is vervelend. Mm-hmm. Wat al die slachtoffers van die toeslagenaffaire hebben ervaren. Die kwamen er. Ik bedoel, vervelend dat je geld misloopt. Dat is één ding. Maar wakker worden en aangevallen worden door een soort van allesomvattende demonische organisatie. Mm. Waarin je waarschijnlijk alleen of hooguit met z'n tweeën, als je een hecht gezin bent, bijna niet te doen. Hoe ga je daarmee om? Weet je? Mm. Vreselijk. Dus, maar ik denk dat veel libertariërs, omdat ze het vanuit een geldprincipe benaderen, die zijn daar al. Die hebben al zoiets van, die zijn zichzelf al aan het bewapenen. En niet met echte wapens, maar bewapenen met kennis, bewapenen met theorieën, bewapenen met een ander wereldbeeld waarin die overheid er eigenlijk niet meer toe doet. En ik zweer het je, ik denk dat door corona heel groot deel van de Nederlanders die kant nu echt opgedwongen wordt. Mm-hmm. Iedereen die als wappie bestempeld wordt, die gaat om zich heen kijken en die heeft zoiets van, oké, ik ben dus een wappie. Oké, fine. Weet je, ik twijfel niet aan mezelf.
Ja.
Wat nu? Ja. Weet je? En die gaan op zoek naar een antwoord op die vraag. En het antwoord op die vraag is een fantastisch antwoord. Dat is namelijk het antwoord van hoe kun je je zelfbeschikking tot uiting laten komen. Hoe kun je echt een soeverein mens zijn?
Mm-hmm.
In plaats van dat je gewoon een soort resource bent voor een totalitaire organisatie. Mm-hmm. Dat,
ja, ik vind het ook wel mooi, want je ziet dus bij de LP dat nog steeds even via de podcast leden binnenkomen inderdaad. En dat heel veel mensen, heel veel bitcoiners zijn lid geworden inderdaad.
Ja.
Afgelopen periode nog steeds veel te weinig dan om echt iets te kunnen doen. Maar je ziet dat er inderdaad dat mensen via die weg binnenstromen. Ik had het inderdaad eerder niet herkend. En dat is nog steeds een van de grootste manieren om mensen, denk ik, libertariër te krijgen, is inderdaad om ze in Bitcoin te krijgen.
Ja.
En er is zelf nog wel een beetje werk te doen. Ik heb nog wel eens discussies op Twitter over mensen die zeggen, Robert, waarom zit je nou? Het jammer dat je helemaal in de Bitcoin bent gegaan, dat je dat promoot en dat je, die zien nog niet de waarde van Bitcoin onder mensen die wel al libertariër zijn. Zeg maar. Dus dat is ook nog wel een beetje wat werken doen. Maar het is denk ik een hele makkelijke en tastbare manier voor mensen om zelf inderdaad meer zekerheid te bouwen. En ik merk, er ontmoet steeds meer mensen die dat dan op die manier aan het doen zijn inderdaad. Hedgen tegen de euro en dollar.
Ja, maar het is ook een soort virus. Het klinkt heel flauw, maar als jij een tientje hebt geïnvesteerd in Bitcoin en je ziet het opeens dat het 20 euro waard is, dan gaat er een soort lampje aan, zo van ping. Yeah. Zo van, waarom is dat eigenlijk? Huh? Yeah. Weet je, wat gebeurt hier?
Yeah.
En voor je het weet, stel jezelf de vraag van, maar ligt het niet aan de euro? Mm-hmm. In plaats van dat het aan Bitcoin ligt. Mm-hmm. En ik denk, zodra je jezelf die vragen bent, begint te stellen, het is even eng, het is even, je voelt je even eenzaam, je voelt je even dat je de vaste basis die je onder je voeten altijd gehad hebt, dat die weg is.
Mm-hmm.
Maar je bouwt er iets voor in de plaats wat vele malen sterker is dan wat er eigenlijk altijd al was, wat er niet was. Want het was allemaal lucht.
Ja, ik voelde wel wat voor om een nieuwe Telegram groep te hebben met, wat zijn dat, twee podcasts terug? Een Sanctuary of Sanity.
Ja, inderdaad. Ja.
Gewoon mensen die, ik zie iemand vroeg daar om een Telegram kanaal of bij onder de comments.
Ja.
Dan misschien moeten dan een Sanctuary of Sanity.
Vol met wappies.
Vol met wappies, inderdaad.
Ja, maar ik denk wel dat die term komt van Vaclav Havel, die dat boek heeft geschreven over zijn strijd tegen de Sovjet-Unie.
Mm-hmm.
En inderdaad, een soort van de onzin en propaganda bestrijden met humor.
Mm-hmm.
En gelijkgestemde opzoeken, die sanctuary. En ik, volgens mij kom jij met dat voorbeeld. Dat was iemand in de comments die zei van dat hij het echt somber inzag. En toen onze podcast ontdekte. Mm-hmm. En zich realiseerde dat hij niet alleen was.
Mm-hmm.
En ik realiseer me, ik ben heel erg geblest dat ik mensen in mijn omgeving heb die er net zo over denken als ik. Dat maakt dat ik niet alleen sta.
Ja.
Maar stel je voor dat je woont in een gemeenschap of in een dorp of in een plek waar dat dus zeldzaam is of niet bestaat.
Mm-hmm.
En dat, dat lijkt me heel ernstig.
Ja.
Dat is heel eenzaam, denk ik.
Ja, de realisatie had ik ook, denk ik, een aantal maanden geleden, met een goede vriend van me inderdaad. Los van mij, zeg maar, niemand heeft die op dezelfde manier denkt.
Ja.
En dus komt nu inderdaad bij zijn ouders en bij andere vrienden en op werk, zeg maar, aanloop tegen mensen die niet zoals hem denken.
Ja.
En toen ging ik inderdaad even een analyse doen van, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. De mensen die, zeg maar, niet zoals mij denken, die kom ik amper tegen, zeg maar. En in de gradatie dat ze wat verder van me afstaan, maar mijn directe omgeving is door de LP inderdaad zoals ik. En dat in, toen moest ik ook inderdaad bedenken van, nou, als je dat niet hebt, dan is dat natuurlijk heel heftig. Dan is de social pressure ook heel groot. En ik kan me indenken dat het ongelooflijk zwaar is om zo en dan je eigen gedachten, zeg maar, vast te kunnen houden, je eigen geloof vast te kunnen houden.
Ja, dat is heftig. Hey, even iets anders.
Hmm.
Bill Gates.
Mm-hmm.
de hoe noem je het? De dirigent van dit circus. Waar we nu al anderhalf jaar in zouden leven. Het zijn mijn woorden. Het is niet dat dit, jij kwam met een artikel van Armstrong Economics aanzetten. Wat is de insteek precies?
Ja, dat was een artikel. Ik zat van de week weer even. Ik was lang niet op de website van Martin Armstrong geweest. En ik vind zijn analyses altijd heel interessant. Want ik het idee heb ook dat hij dus een beetje een maling heeft over wat, zeg maar, gangbaar is. En hij zegt, want ik heb gewoon cijfers. Ik heb een AI gebouwd die bepaalde analyses doet op basis van monetaire data uit de geschiedenis. En dat is zijn hoofdanalyse. Maar hij gaat ook soms naar dingen kijken waarvan hij denkt van, it doesn't add up.
Ja.
Een van de dingen was, het ging over zijn optreden bij, hoe heet dat? RT-TV.
Ja, het Russische staatstelevisie. Russian Times.
Ja, Russian Times. En daar had hij het over Bill Gates en over de scheiding en over het feit dat Bill Gates vriendjes was met Epstein.
Ja. Een relatie die veel inniger was dan de mainstream media wil laten geloven, toch?
Ja, en ook, hij ging daardoor ook verder op van het hele idee rond Epstein. En Epstein is natuurlijk eerder veroordeeld en uiteindelijk in de gevangenis gestorven, omdat hij verdacht werd van inderdaad seks trafficking van minderjarige vrouwen. En hij schreef in het artikel van dat de leeftijd van de vrouwen, zeg maar, die naar buiten zijn getreden vanuit dat Lolita Island,
ja,
dat die vaak een leeftijd hebben waarbij in Europa
Vanaf 16.
In Europa heb je, zeg maar, is de age of consent varieert van tussen de 14 en 16. Ook bizar laag. Maar goed, ja. Dat is in Europa is dat wet. Dus als je wil doen wat hij doet in Europa doet, dan is het helemaal geen misdrijf. Dus waarom koos hij ervoor om zijn activiteiten, zegt Martin Armstrong, per se in Amerika te ontplooien? Terwijl het zijn allemaal miljonairs en miljardairs die gewoon kunnen gaan en staan waar ze willen. Ja. Als mensen uit Europa, zoals Prince Andrew, die gaan naar Amerika toe om daar naartoe te gaan. Dus wat zit erachter? En hij schetst dus het idee dat dat puur bedoeld is voor blackmailing. En dat is iets wat redelijk kort na de dood van Epstein ook werd geschetst. Er werden banden tussen de Mossad en Epstein.
Ja, dat is Ghislaine Maxwell. Haar vader was die Robert Maxwell, mm-hmm. die al die uitgevers had. Er is mm-hmm. een boek geschreven. Wat was het nou? Iets van Gideon Spies of zoiets. Mm-hmm. Dat is het eerste boek wat over de Mossad is geschreven. Mm-hmm. En dat eindigt met de manier waarop Robert Maxwell wordt vermoord door de Mossad. Mm-hmm. Die was op een gegeven moment, ging te veel zijn eigen ding doen. Mm-hmm. En die is verdronken terwijl hij aan boord was van zijn eigen jacht. Mm-hmm. Dus nou ja, goed, dat was, die is een handje geholpen, zullen we maar zeggen. Maar dat boek, dat is fascinerend. En Ghislaine Maxwell is dus zijn dochter. Mm. Die banden zijn heel innig.
Ja, want het gaat om dat mensen ook niet snapt waarom hij zo lang wegkomt met het gedrag wat hij zeg maar doet, met activiteiten die hij ontplooit.
Ja.
Het schijnt trouwens, was Jenna Jameson, die pornoactrice, die ze op Twitter ergens, ik weet niet wanneer, ik ga geen datum noemen, want soms is het weer fout. En dan gaat iemand reageren dat het niet de juiste datum is. Maar zij heeft niet op Twitter gezegd dat Epstein nog maar een kleine jongen is. En zij heeft ook te maken gehad met dit soort activiteiten in haar jeugd. Maar dat hij zo lang weg kon komen met activiteiten, dat werd dus gekoppeld aan het feit dat hij waarschijnlijk heel veel materiaal heeft om te mee te kunnen chanteren. En ook misschien opdracht van de Mossad dat soort materialen gebruikt. Maar de koppeling is met Bill Gates was dat Bill Gates dus, nou, ik weet niet wat hij daar gedaan heeft, maar in ieder geval dat materiaal ook gebruikt om zijn agenda verder te krijgen. En dat, ik weet niet precies hoe de link ook weer was, maar dat dat bijvoorbeeld ook de directeur van de Nobelprijs, de organisatie die de Nobelprijs uitgeeft, ook waarschijnlijk wordt gechanteerd en misschien zelfs ervoor gezorgd heeft dat het hele die Nobelprijs voor Al Gore met betrekking tot climate change dus gepusht is vanuit Bill Gates. Je gaat heel diep, maar het is mega fascinerend. Om die climate change agenda, zeg maar, door te drukken.
Maar wat ik zo benieuwd naar ben, wat is het wat is het uiteindelijke doel daarvan?
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik begrijp dat het waarschijnlijk heel plat is en dat het er gewoon om gaat dat je rijker wordt, machtiger wordt ten opzichte van anderen. Dus anderen moeten dus minder rijk en minder machtig worden. En dan is ook een manier om zelf rijker en machtiger te worden.
Mm-hmm.
Is dat het? Is het de staat Israël die constant onder vuur ligt? Mm-hmm. Is het iets anders?
Het is natuurlijk allemaal speculeren. En het is lastig. Ik had het met een vriend over dat we vaak denk ik ook niet kunnen indenken hoe die mensen denken, omdat het gewoon psychopaten zijn.
Ja.
Dus je wil een soort van logische, menselijke oplossing en beweegredenen zoeken, maar die zijn er denk ik niet.
Ja.
En ik denk dat het zou heel goed kunnen. Ik kan me dat zelf dus heel moeilijk instellen, dat het inderdaad puur gaat om macht en om geld.
Ja.
Helemaal als je al zoveel geld en macht hebt.
Ja.
Maar wellicht dat het nou, niet verder gaat dan dat.
Nou, het kan natuurlijk zijn, het klinkt raar, maar als je... Kijk, hij heeft veel macht en geld.
Mm-hmm.
Maar het gras is altijd groener aan de overkant.
Mm.
Dus voor hetzelfde geld, als je, ik bedoel, we zullen het nooit weten hoe het is om 100 miljard te hebben. Ik zeg maar wat, weet je. Maar misschien als je dat hebt, dat dan het enige wat je wil is 200 miljard hebben. Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het zo banaal is.
Mm-hmm.
Want als mens verander je natuurlijk niet werkelijk. Behalve wat je wel verandert, is dat iedereen opeens kijkt van... Oh, daar heb je Bill Gates. Mm-hmm. Dat verandert je als mens.
Mm-hmm.
Maar dat geld zelf is natuurlijk... Wat is dat nou? Weet je, dat is gewoon bezit. Het zal waarschijnlijk voornamelijk hoofdpijn zijn.
Ja.
Maar het gaat hoe de wereld naar hem kijkt.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen hoe hij zich als weldoener aan het presenteren is... Ik heb ooit, volgens mij was dat ook het Mises Instituut, die een lezing gaf over hoe Rockefeller hetzelfde heeft gedaan.
Ik wilde net zeggen, ja. Ja, in onderwijs in Amerika.
Zoiets, ja, ja, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Ja, die is er echt, maar ik bedoel, die heeft de wereld echt niet beter gemaakt. Nee. Maar zo werd het gepresenteerd. Mm-hmm. Dat was als reactie op backlash van de bevolking eigenlijk. Die zoiets had van, ja, deze man is zichzelf aan het verrijken. Mm-hmm. Die heeft het systeem naar zijn hand gezet en die is niet meer te stoppen. Mm-hmm. En toen heeft hij zich een soort tot weldoener gebombardeerd. En het exact hetzelfde met Bill en Melinda Gates. Mm-hmm. Die foundation heeft helemaal niets toegevoegd.
Nee.
Maar ja, weet je, ik bedoel, ze hebben veel PR gekocht.
Ja.
ze hebben de media in stand gehouden.
De invloed is gigantisch. Dat is ook wel misschien goed om te benoemen. Want je natuurlijk als libertariër vaak kritiek krijgt van, ja, je doet alles voor de rijken.
Ja.
Maar deze vorm natuurlijk van corporatisme, dat is denk ik juist de reden waarom we tegen naar de overheid zijn. Want je ziet inderdaad dat er zoveel belangen zijn vanuit inderdaad dat verhaal van Rockefeller was dat ze inderdaad ze hebben de Board of Education opgericht, daar ging het uiteindelijk om. Zij hebben destijds 180 miljoen gestort, zeg maar, in die stichting, die vervolgens het curriculum ging bepalen in Amerika, waarvan men nu zegt van, ja, maar dat is echt, het is niet bedoeld, of nee, trouwens, dat heeft zijn PR-man heeft dat zelf gezegd. Dat is niet, het is niet bedoeld om mensen te laten excelleren en om zelf te ontplooien en zeg maar echt gewoon volwaardige mensen te maken. Het is gewoon bedoeld om, nou ja, ik wil simpele taken en
ja, maar ook gewoon mind control in de zin van, dit is het systeem, dit is hoe het werkt.
Ja.
Het feit dat je bij wijze van spreken in eigenlijk overal in de westerse wereld cum laude kunt afstuderen in een economische richting. En mooi, ik ben een keer verbeterd in de comments, omdat er wel degelijk een soort van Oostenrijkse monetaire filosofie langskomt in een economieopleiding, of kan langskomen. Het is alleen bitter weinig en heel kort. Dus je krijgt hier alleen maar die Keynesiaanse economische theorieën voorgeschoteld. Daar kun je in afstuderen. En dat is je wereldbeeld.
Mm-hmm.
En dat is de reden dat, ja, ik sprak laatst iemand die in de raad van bestuur van een grote Nederlandse bank heel lang gezeten heeft. En die zei van, ja, het is opvallend dat er hoe verder je hoger op komt, dat je steeds merkt dat ook in de top niemand precies weet hoe het werkt.
Mm.
Terwijl je dat steeds denkt. Mm-hmm. Je denkt, er is altijd wel ergens iemand die het snapt. Mm-hmm. Weet je? En die maakt de beslissingen. No way.
Nee.
Het is gewoon niet zo. En ik denk dat in de politiek hetzelfde is.
Ja, denk ik ook. Daar ben ik ook heel erg wel wars van, zeg maar, van die hele alomvattende conspiracy theories, waarbij je zegt van, iedereen doet dit en Rutte, weet ik veel, zit bij de WEF en weet dus precies wat allemaal gebeurt. Ik weet het niet. Ik denk dat dus niet. Ik denk dat het heel vaak zo'n mechaniek is. Dat
mensen, heel banaal. Ja.
Heel, ja, dat mensen gewoon niet precies weten, maar gewoon meedoen en een deel weten, maar niet het geheel overzien van wat er allemaal in de wereld gebeurt. En helemaal niet inderdaad snappen hoe het met geld gecreëerd zit, wat toch wel een beetje het fundament is van onze arbeidsgespecialiseerde samenleving.
Nou, en vooral van dat systeem van corporatisme.
Mm-hmm.
Hoe dat draait, hoe dat werkt. Mm-hmm. En een van mijn allergrootste frustraties is dat het woord kapitalisme zo verkracht is in onze cultuur eigenlijk.
Ja.
Iedereen, dat is synoniem met je zakken vullen, met over de ruggen van anderen geld verdienen. Terwijl kapitalisme is niks anders dan een echte vrije markt, waarbij prijsontdekking bestaat. En er is niets zo waardevol als prijsontdekking, want dan weet je wat de werkelijke kosten zijn van de productie.
Mm-hmm.
En als de overheid zich daarmee gaat bemoeien en die eigenlijk die price discovery onmogelijk maakt, dan bestaat er geen vrije markt meer. Wij hebben geen vrije markt op dit ogenblik.
Nee.
En dat noemen ze dan soort van, ja, maar we hebben een kapitalistisch systeem. Omdat dat niet werkt, moeten we meer de socialistische kant op. Nee, we hebben al lang een socialistisch systeem. Dat heeft het kapitalistisch systeem al, weet ik veel, ver in het begin van vorige eeuw ergens vervangen.
Mm-hmm.
En wat we nu hebben is een volledige corporatie die we ervoor in de plaats krijgen.
Ja.
En het kapitalisme bestaat gewoon niet meer.
Nee. Nee, ik denk dat er weinig landen zijn, weinig markten zijn überhaupt die daar nog enigszins vergelijkings mee vertonen. Misschien de cryptomarkt is nog enigszins, laat ik zo zeggen, het minst gereguleerd. Het meest vrij nog, denk ik.
Het is zo klein. Het is zo ontzettend klein.
Ja.
Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje cynisch als het daar. Ik ben voornamelijk heel erg optimistisch als je kijkt naar de toekomst. En kijkt naar. Ik was namelijk, dat klinkt heel raar, maar ik was op zoek naar Nederlandstalige libertarische podcasts.
Mm-hmm.
kon ze nauwelijks vinden. Mm-hmm. Jernas online misschien, mm-hmm. Wat wij doen. Mm-hmm. Ik denk wat inderdaad, zoals Jorn Luca, bepaalde onderwerpen die daar aangesneden worden. Hier en daar komt het eens een keertje langs. Mm-hmm. Weet je, Wiebe van Haga die het af en toe door laat sijpelen dat hij een libertariër is. Je komt het wel eens tegen als je erop let. Mm-hmm. Maar zeker geen terugkerende podcast. Dat is echt heel bijzonder.
Yeah.
Het grappige is dat ik sinds we dit een tijdje doen, en vooral ook de comments die erop volgen en ook mensen die het live kijken en die erop reageren, mm-hmm. dat ik me realiseer hoe ontzettend hard dat nodig is. Mm-hmm. Het is gewoon een geluid wat je... Ja, buiten Bitcoin hoor ik het niet. Ik hoor het alleen in de Bitcoin community. Maar buiten Bitcoin nauwelijks.
Ja,
ja.
Ja, eens. Ja, ik denk dat dat ook de grootste kluif die we hebben, zeg maar, is na het, via media, eigen media, dat geluid verspreiden. Ook die denktank, daar wil ik, ik denk tweede helft van dit jaar ook weer meer mee aan de slag gaan. Gewoon mensen in aanraking brengen met het nieuwe geluid. Had ik graag natuurlijk in de Tweede Kamer gedaan. Dat was echt de sole purpose van een zetel, één zetel in de Tweede Kamer. Ja. Gewoon een platform krijgen om wat we hier doen, daar te doen, zeg maar.
Ja.
Maar het is inderdaad, het is helemaal vergeleken met andere landen, is het echt om te huilen, inderdaad. Het is allemaal eenheidsworst, allemaal richting meer overheid. Dat zie je ook in denktankland in Nederland. Dat alle denktanks in Nederland worden gefinancierd door een overheidspartij. Vaak een Europese partij.
Ja.
Terwijl je in Engeland en Amerika heb je er echt honderden, zeg maar, die gewoon particulier gefinancierd zijn en zijn pro-vrije markt.
Ja.
Ja, dat ken je hier gewoon niet. Het is echt bizar klein. Daar.
En het raar is, Nederland is wel een ondernemersland.
Ja.
Dus je zou zeggen, over het algemeen komt dit soort ideeën komen voort vanuit ondernemen Nederland.
Mm-hmm.
Het is ook geen wonder dat ondernemen Nederland zo kapot wordt gemaakt nu door een groeiende totalitaire mm-hmm. overheid.
Mm-hmm.
Dat zijn de eerste.
Mm-hmm.
Want dat is waar de weerstand vandaan komt.
Mm-hmm.
Dat zijn, nou goed, misschien is dat een beetje conspiracy-achtig, maar ik weet het niet. Ik denk dat de Nederlandse ondernemers echt moeten opstaan en hun stem moeten laten horen. Want mm-hmm. dat is, door Rutte wordt in ieder geval niet meer vertegenwoordigd, dat geluid.
Nee.
En eerlijk gezegd, ik denk verder door heel weinig. Ook niet door de, wat had je vroeger, die werkgeversorganisaties, dat soort...
Moet ik bij Nederland of bedoel je?
Ja,
of,
dat soort dingen.
Beroepsverenigingen.
Ja, beroepsverenigingen. Ja. Daar zou je verwachten dat daar nog wat tegengeluid is, maar dat gebeurt ook niet echt meer.
Nou, ze zeggen iets over opengaan en dan durven ze laatst me toch niet meer. MKB Nederland heeft het wel een paar keer gezegd. Of is het MKB of Horeca Nederland?
Horeca Nederland heeft gezegd, we gaan niet meedoen aan testmaatschappijen. Dat, super. Laat het ook zien, hè?
Ja.
Nee, ik wil het ook echt zien. Ik bedoel dat...
Want zij hebben dus ook gezegd van, we gaan gewoon open op een gegeven moment, hebben dat gezegd. Dat hebben ze eigenlijk niet gedaan. Maar ja, ik hoop dat soort dingen, als dit soort partijen dat opstaan en daar tegen ingaan en zeggen, we doen niet mee met de testsamenleving, net zoals alle festivalorganisatoren, dan kunnen we misschien lekker parallel daaraan wat leuke dingen gaan doen.
Tof, dat is vet. Oké dan. Goed, je hebt gekeken naar de 15e. Ivo Valentine.